Ik kreeg een vraag over de staf, liefelijkheid en de staf samenbinding. Waar dat stond, dat is in Zacharia 11, vers 7. Daarom heb ik de slachtschapen gewijd, daarom zijn zij de ellendigste onder de schapen. En ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd liefelijkheid en de andere samenbinding. Zo heb ik de kudde gewijd. En dan gaat dan verder, vers 10. Toen heb ik mijn staf liefelijkheid genomen en die verbroken, te niet doende mijn verbond met alle volken. Mijn verbond dat ik met alle volken gesloten had. Dus werd het te die dagen verbroken. Zo hebben de ellendigste onder de schapen die op mij letten bemerkt dat dit een woord des Heren was. En dan gaat het verder met vers 12. Toen wogen zij mijn loon af, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tot mij, werp dat de pottenbakker toe. Een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben. Dus de profetie van Zacharia, ik kan er niet uitvoerig over gaan spreken. Dat voelen we, maar dat gaat dan tekort doen aan de tekst die hier is. Maar de Heer zegt, ik had jullie lief. En omdat ik jullie lief had, was er ook samenbinding, was er ook samenvoeging. Maar als het ene verbroken wordt, wordt het andere ook verbroken. Dat is dus eigenlijk de grote profetische lijn. Ik heb verder nog twee vragen. De ene is over Melchizedek. Daar heb je even aan gerefereerd. Omdat dat de enige priesterkoning is in het Oude Testament die, laat maar zeggen, goed is. En dat klopt ook. Melchizedek was koning van Salem. Dat was al vroeger Jireh Shalom, zeggen wij tegenwoordig. Maar dat was al het eerste begin van Jeruzalem, Salem. En hij was priester van God de Allerhoogste. Koning van Salem, dat is koning des vredes. Maar zijn naam betekent ook koning van de gerechtigheid. Priester, koning. En het hele merkwaardige, en dat hebben we allemaal wel meegekregen bij het lezen van de brief van de Hebreeën, dat onze Heer Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron. Aaron wordt dus gezien als een tijdelijke familie, maar zij stierven steeds. Iedere keer stierven ze. Iedere keer moest er een nieuwe komen. Maar die koning van Salem, die is gebleven. Is die echt gebleven? Nou, daar komt de discussie en daar ging de vraag een beetje over. Is die echte Melchizedek er ooit geweest? Was dat toen een letterlijke koning? Of was dat een soort verschijningsvorm van de Heer Jezus in het Oude Testament? Nou, ik kan me best indenken dat je zover gaat. Ik denk dat het echt een koning was toen, die toen geleefd heeft. Maar die, wat zijn kenmerken betreft, lijkt op de Heer Jezus. En daarom wordt de Heer Jezus met hem vergeleken. En die koning van Salem vroeger was ook niet een stamgenoot van Aaron, want dat moest nog komen. Ik bedoel, dit speelde in de tijd van Abraham. En Jacob moest nog geboren worden. En dus de zonen van Jacob ook. Dus je kunt helemaal niet zeggen dat er hier sprake is van een priester die, laat ik maar zeggen, in de Levi family zit. Want daar zat hij helemaal niet. Daar stond hij ver en ver boven. Dus het is een priester die niet zozeer in de Levi-lijn, in de Aaron-lijn zit. Iemand die heel anders is. Bovendien, hij had geen geslachtsregister, nog vader, nog moeder. Met andere woorden, we weten van zijn afkomst helemaal niks. En dan moet je maar eens aan de Heer Jezus denken. Van zijn afkomst weet je helemaal niks. En er is helemaal geen vader of moeder. Daarin lijkt hij dus op de Heer Jezus. Maar dat betekent niet dat deze Melchizedek toen letterlijk geen vader of geen moeder gehad zou hebben. Het betekent alleen, we weten helemaal niet of hij een vader of een moeder had. Omdat we iets niet weten, wordt het ook een beeld van de Heer Jezus. En daarom is hij priesterkoning. En dat is de enige priesterkoning die we tegenkomen in het Oude Testament. De rest van die priesterkoningen, als ze het al probeerden, dat liep allemaal fout. Dat liep niet goed. Wees alleen heen naar iemand die en koning en priester zou zijn. En dat is onze Heer Jezus. Maar daarom is het des te opmerkelijker dat jij en ik zo gezien worden. Ik heb ze pas steeds geciteerd uit de eerste brief van Petrus. Misschien is het goed om dat nu te lezen. Ik heb het niet voorgelezen, maar dat is wel fijn om het nu wel te doen. waar je die prachtige uitdrukkingen vindt. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 4, komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Vers 7, dus eerst een heilig priesterschap tot het brengen van geestelijke offers. Dus dat is lofprijzing, dat is met je lippen, dat is het zingen van, het aanbieden van. Vers 7, u dan die gelooft geldt dit kostbare, maar voor ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waardoor ze ook bestemd zijn. En dan komt vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Dus je bent in vers 5 een heilig priesterschap. Je bent in vers 9 een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Als het om een heilig priesterschap gaat, gaat het om offers die wij brengen in de richting van hem. Zal ik het gewoon zeggen? Het naar binnen gaan, het naar God gaan met offers. En als het om een koninklijk priesterschap gaat, dan gaat het om bij God vandaan, uit Gods tegenwoordigheid, gaan naar buiten. Datzelfde kom je tegen in het laatste Bijbelboek, waar we ook gezien worden als mensen die van God uit gaan als priesters. En dat is dat koninklijk element. Een koninklijk priesterschap is naar buiten toe. Naar de mensen toe. Verkondigen, proclameren, uitdragen. Naar binnen toe een heilig priesterschap. Naar buiten toe een koninklijk priesterschap. Dat heeft te maken met wat de Heer Jezus zal gaan doen als hij komt als de koning-priester die van God uitkomt. Met de zegen van God. Brood en wijn. U ziet het beeld van Melchizedek. Dat hij vanuit Salem komt met brood en wijn voor Abraham. Dat hij met de zegen van God als het ware aankomt en die ook uitdeelt. Dat is het type Melchizedek. Zo komt de Heer Jezus van God uit met de zegen van God. Hij is ingegaan en hij komt terug. Als u dat nog een keer wilt, Leviticus 9, nog een ander beeld daarvan, een soort schaduwbeeld daarvan, als ze van God uitgekomen zegen ze het volk en iedereen is geweldig blij. Dat vind je daar ook. Maar je vindt het eigenlijk terug in alles, dat de Heer Jezus aan de ene kant naar binnen is gegaan, met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf, naar God toe, maar ook van God uit. En wij hebben dus nu twee taken. De ene taak is naar de Heer toe, lofprijzing, aanbidding, iets aanbrengen, iets aan de Heere aanbieden. En we hebben een taak om van God uit naar buiten toe. Zegen van God. Bijzondere zorg van God. Uit te stralen. En dan nog een vraag. Veel mensen zijn nogal doenerig. Als we boven bij de Heere zijn, moeten we dan nog iets gaan doen? Of zijn we ook als de Heere met ons zelf genoegzaam tot in alle eeuwigheid? Dat is een moeilijke. Ik hoop eigenlijk dat ik nog wat te doen heb. Dat hoop ik echt. En ik ben er voor mezelf van overtuigd dat ik heel veel te doen heb. Niet om nog wat te presteren. Dat is voorbij. Niet om nog te scoren. Maar wel om daar met dat wat de Heer in mij gestopt heeft, wat hij in mij gelegd heeft, wat hij in ons gelegd heeft, met je echte karakter, met het type zijn van jezelf, het het meest wezenlijke van jezelf om hem daar te eren, om hem daar te prijzen. En dat gebeurt. Als ik het boek Openbaring zie en ik zie daar de verheerlijkte heiligen, hoe dan ook, dan hoor ik ze zingen. Dan hoor ik ze onderwijs geven, dan hoor ik ze iets vertellen. Van de een uit de oudste zei tot mij, wee niet, hij is het, weet je wel. Met andere woorden, hij is echt bezig. Maar ze zingen en ze gaan de Heere prijzen. Ik geloof dat wij met alles wat de Heere ooit een keer in onze eigen karakters heeft gelegd, hem zullen gaan dienen. Op een prachtige manier volmaakt. Nu nog vertroebeld, misschien gehandicapt door wat dan ook. Maar dan volmaakt. Hem prijzen met alles wat in mij is. En ik denk dat er heel veel kwaliteit in de hemel is. En ik hoop ook echt dat ik nog genieten mag. Ik weet niet hoe volmaakt ik ben op het moment dat ik daar kom. Ja, dat ik een verheerlijk lichaam heb, dat is voor mij duidelijk. Maar of ik dan gelijk alles in één keer, pats, boom, schakelaar om en nu snap je alles. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Of dat nog iets van geleidelijkheid heeft. Randy Alcorn, in dat boek heb ik vaker een keer in jullie aandacht aanbevolen, Deadline, heeft het heel aardig vertaald dat ze daar zo druk zijn met hun bijbelstudie. Ze krijgen les daar in de hemel. Dus de verheerlijkte heiligen, weet je wel, die krijgen al een beetje les. Nou, ik zou best een paar mensen wat vragen willen stellen. Ja. Die me heel, heel veel voor mij betekend hebben. En die zo ontzettend veel van de Heer Jezus hebben verteld. Zo bijzonder diep gingen. Dat ik denk, ik wil nog wel eens met ze praten. Maar ik vraag me nou af, zouden die dan ook nog weer wat moeten leren? Hè? Want die zijn naar mijn gevoel nog weer een straatje verder dan ik ben. En zo blijft het. Dus ik geloof niet dat het nog gaat om nog iets te presteren. Wij moeten iets, maar alle rem is weg, alle moeite is over. Het is een en al verlangen daar om de Heer Jezus te zien, te bejubelen. En ik weet niet of er tijden zijn. Volgens Randy Alcorn zijn er tijden, is er een soort lesrooster, weet je wel. Van 8 tot 9 en van 9 tot 10. Maar dat vind ik een beetje moeilijk, want tijd is daar ook een heel andere factor, denk ik, dan bij ons. Dus het is niet zo schools, maar het is wel heel diep leren. Kennen zoals ik gekend ben en beseffen wie de Heer Jezus is. Verbazing, een en al verbazing. Maar ik zal me ook verbazen als ik zie wie jij bent voor de Heer Jezus. Dan kom je elkaar tegenstellen dat je in dit gezelschap toch een apart hoekje krijgt in de hemel. Zou kunnen toch? Zitten we daar of tijdelijk. Dit is de Ermelo Club. Daar zitten we. En ik zal me verbazen over wat er in jou gelegd is. En dat je daar met dat wat ten diepste bij jou hoort. Dat je met dat wat van jou is, hem prijst. Nou, maar dat is gaaf. Jij bent gaaf. Dat is bijzonder. Dus dat je zo in elkaar zoveel van de Heer Jezus ziet. Van de schepper die dat er allemaal ingelegd heeft. Dat je van de ene verbazing in de andere valt. En opnieuw in verwondering neervalt voor hem. En opnieuw gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u prijzen, ik wil u danken, ik wil u groot maken. Ik denk dat dat gebeurt. Elke keer denk ik, oh, maar dit is gaaf. Als dat er nu al is. Misschien heb je dat. Ik moest voor iets een bepaald boek pakken. Ik vond het moeilijk, het ging over Gog en Magog, ik zal het onderwerp erbij zeggen. En ik wou opnieuw, daar opnieuw helemaal in vastbijten, want ik had twee lezingen over Gog en Magog. En dan ga je iets lezen over dat hele moeilijke onderwerp. En dat was van een schrijver die al lang overleden is. Dat is een Amerikaan die ooit een keer een soort Bijbel met kanttekeningen heeft gemaakt. F.W. Grant, ik weet niet of u ooit van die man, maar zegt ook niks, voor jou misschien. Maar hoe dan ook, zo magistraal dat ik helemaal onderuit ging, weet je, tjonge, waarom heb ik dat niet eerder geweten, waarom heb ik dat niet eerder gelezen? Waarschijnlijk had ik het wel eens gelezen, maar is het toch weer weggegaan. En zo bijzonder. En dan denk ik, ja, met dit soort verwondering nu al voor hem die dit toen geschreven heeft, zal het daar ook zo gaan. Als ik nu de Heere dank voor wat hij ooit geschreven heeft, hoe zal het dan zijn als ik hem daar zie en hij daar volmaakt zijn kundigheden, zijn bijzondere kwaliteit etaleert. Ik zal hem prijzen, de Heere prijzen om wie hij is. Eén van de hele rijen. En er zijn misschien in jouw boekenkast ook schrijvers te vinden die je toch wel graag in het hemelse perspectief zou zien. Misschien zijn er ook wel bij waarvan je denkt, nou, die hoef ik helemaal niet te zien. Valt misschien ook mee. Ik hoop dat je geniet. Maar niet om iets te doen. We zullen daar in vrede zijn, maar we zullen wel te degen iets doen. We zullen zeker met de Heer Jezus gedurende die 1000 jaren heersen, regeren. Je hebt gezag over 10 steden, 5 steden, over een klein gehuchtje. Je hebt in elk geval een taak, dat is duidelijk. Dus dan doe je iets, maar dat is 1000 jaar. Maar na die 1000 jaar dan, ja, dan komt de eeuwigheid. Hoe gaat het dan? Hoe gaat het in de eeuwigheid dan zo door? Of is, zoals een jonge man dat opmerkte, alleen maar halleluja roepen. Eindeloos het refrein herhalen. Soms denk ik dat de bundel opwekking al een beetje bezig is met het, sorry hoor, dat mag ik niet mogen zeggen. Ik geniet van die bundel. Nee, echt. Ik vind dat hele mooie. Aanbiddingsliederen vind je daar heel mooi in terug. Maar soms dan denk ik, misschien moet het anders gezegd worden. Maar ik heb geen betere pen. Ik heb geen betere lied. Dus ik moet oppassen als ik iets zeg dat negatief zou zijn. Dat je dan eigenlijk iets beters zou moeten geven. En het blijkt dat we Johannes hier ook nog niet kennen. Nee, het is ook weer helder geworden vanavond. En misschien gaan we al oude psalmen zingen. U gaat in elk geval psalm 23 zingen. U gaat zeggen, heren, mijn beker vloeit over. Ik ben zo vol van u en ik wil u graag eren en ik wil u graag bejubelen. Dat gaat u doen. En dat is niet doenerig, iets moeten presteren. Maar dat is wel het verlangen van je hart om je te uiten. En om je voor hem te buigen en om alle glorie en alle hulde aan onze Heer Jezus te geven. Daar wil ik het bij laten.